Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Rauw. En deze aflevering wil ik eigenlijk gewoon een heel mooi, inspirerend verhaal met jullie delen. Een verhaal wat eigenlijk naar voren kwam in een gesprek die ik online had met mensen, waarin de vraag was, wat voor een bijzondere spirituele ervaringen heb jij gehad? Nu dat een kanttekening bij dit soort ervaringen, dat je niet alles 100% weet of iemand echt volledig alles deelt, eerlijk is en het niet een klein beetje of helemaal verzint. Daarom ben ik altijd wat voorzichtig met dit soort verhalen delen, maar deze vond ik zo kippenvel activerend dat ik hem toch ook met jullie wil delen. Al dan niet omdat het gewoon een heel mooi inspirerend verhaal is. Dit verhaal begint met twee broers. En een van die broers, dat is degene die het vertelt. En deze jongen die zat met zijn broer, zat hier in de auto. En ze kregen een auto-ongeluk. Daar kreeg hij vrij weinig van mee en hij werd eigenlijk wakker in het ziekenhuis. 'S Nachts, terwijl zijn broer naast hem bleek te zitten. En ze bespraken hoe het ging en zijn broer, zijn oudere broer, die gaf aan van hé, het komt goed met je. Het wordt een herstelproces, maar het komt goed. Blijf doorzetten, blijf doorgaan, geef niet op. En voor de rest hadden ze het gewoon over koetjes en kalfjes, over het leven, over het weer, over van alles en nog wat. En toen zei de broer van ja, nu moet je gaan slapen, want je moet lekker uitrusten en je moet herstellen. En de volgende dag, op een gegeven moment was hij natuurlijk wakker, kwamen zijn ouders langs, maar zonder zijn oudere broer. En die waren heel verdrietig, natuurlijk om wat er gebeurd was. En ja, ook gewoon kletsen, samen zijn, delen. En ja, toen vroeg hij nog even, waar is mijn oudere broer, waarom is hij er niet bij? En daar gaven ze eigenlijk geen antwoord op. Nou, je voelt hem natuurlijk al aankomen. En vervolgens werd hij 's nachts, die nacht erna, werd hij weer wakker. En zat zijn oudere broer weer naast hem aan zijn bed, aan zijn ziekenhuisbed. En hadden ze het eigenlijk ook weer over van alles en nog wat. Over koetjes en kalfjes en over het leven en over de toekomst. En toen zei zijn broer ook van ja, je gaat echt wel een mooi leven voor jezelf creëren. En toen vroeg hij ook aan zijn broer van ja, maar waarvoor ben je er overdag niet bij, bij papa en mam? Waarvoor was je er niet bij? En daar gaf die broer ook geen antwoord op. Zijn oudere broer gaf er ook geen antwoord op. En de volgende dag vroeg hij dus ook aan zijn ouders, toen zijn ouders weer terugkwamen, op bezoek kwamen, van ja, waarom is mijn oudere broer er niet bij? Geef nu eens antwoord. En toen kwamen zijn ouders toch met het verhaal dat zijn oudere broer bij het auto-ongeluk overleden was, dat hij het niet gehaald had en eigenlijk zelfs op slag dood was. Dat was natuurlijk heel impactvol en de volgende nacht hoopte hij natuurlijk zijn oudere broer weer te zien, maar die kwam niet meer opdagen. Die heeft hij toen niet meer gezien. Hij vond het achteraf gezien wel vreemd dat zijn oudere broer dezelfde kleren aan had als dat hij de dag van het ongeluk aan had. En dat hij zoiets van waarvoor heb je geen nieuwe schone kleren aangetrokken? Waarvoor heb je nog steeds je blauwe overhemd aan en alles erop en eraan? Het was geen blauw overhemd, maar voor het verhaal is het even makkelijk om dat als voorbeeld aan te houden. Waarvoor nog steeds die spijkerbroek met die scheur op je knie? Ja. En zo ging er op een gegeven moment wat jaartjes voorbij. En kreeg onze jongen die we volgen, werd een jonge man. En die kreeg een hele leuke, lieve vriendin. Alleen die leuke, lieve vriendin, die had ook geen makkelijk leven gehad. En die had fases waarin ze het leven niet meer zag zitten. Daar was ze ook voor onder behandeling. Daar kreeg ze ook steun voor. En eigenlijk ging dat heel erg goed. Tot ze op een gegeven moment, dus zij, dus die vriendin, het was pas een paar maanden een relatie, echt een down kreeg. Ze kregen slecht nieuws, ik weet even niet meer wat het was. Of nou een ontslag was of dat ze ruzie hadden gehad, weet ik niet meer. Maar ze kregen in ieder geval slecht nieuws. En dat zorgde ervoor dat ze eigenlijk mentaal helemaal instortte. Waardoor ze ja, toch aan het overwegen was om ook uit het leven te stappen. En om dat kwijt te raken, maar ook omdat ze toch misschien wel uit het leven wilde stappen, liep ze eigenlijk over straat, was ze gaan wandelen, was ze naar buiten gegaan. En op een gegeven moment was ze daadwerkelijk aan het overwegen om het verkeer in te stappen, de snelweg op te stappen. En op het moment dat ze het aan het overwegen was, trok iemand haar terug in een knuffel en hield haar heel stevig vast. En die zei ook van, ja, dit wil jij niet. Je hebt nog een heel mooi leven voor de boeg. Je gaat nog heel veel mooie dingen meemaken. En je wil niet echt uit het leven stappen. Je hebt gewoon stress, je hebt het zwaar, maar dit wil je niet. Je hebt nog zoveel om voor te leven. En je kan hier doorheen komen, je komt hier doorheen. Je kan dit. En ze keek op. En toen zag ze iemand die ze niet kende, een hele vreemde man voor haar. Met een blauw overhemd en een spijkerbroek. En een gezicht wat ze eigenlijk helemaal niet kende. En daar heeft ze bij uitgehuild. Daar heeft ze alles, alle emoties eruit gelaten en hij heeft haar getroost. En op het moment dat ze zich omdraaide om even haar tranen te drogen aan haar mouw, verdween hij. Want toen wilde ze eigenlijk omdraaien, weer terugdraaien nadat ze de tranen gedroogd had. En op het moment dat ze omdraaide was hij weg, was die vreemde man weg. Ja, 's avonds kwam onze jongere broer dus thuis, degene waar het verhaal eigenlijk van is. En zij zei dus tegen hem, ja, ik moet dit met je delen. Ik heb morgen ga ik weer naar mijn therapeut toe. Maar ik moet dit nu met je delen wat er gebeurd is. Ik heb zo'n bijzondere man ontmoet. En die heeft me echt mijn leven gered. En ja, dit en dit is er gebeurd. En daar was ze heel open en eerlijk over. En bij die omschrijving van de man die haar gered had, ging bij hem natuurlijk een lichtje branden van blauw overhemd, scheur in zijn broek. Oh, hoe je hem omschrijft met hoe zijn haar eruit in zijn ogen. En een speciale moedervlek op een bepaalde plek in zijn gezicht. Klinkt wel heel erg als. Maar ja, zij had die broer nog nooit gezien. Want en hij leefde niet meer. En ze hadden nog een te korte relatie. Om bijvoorbeeld een familiefoto te gezien te hebben. Of iets anders gedaan te hebben. Dus zij zijn ook gelijk die avond naar zijn ouderlijk huis gereden. En naar de zolder gegaan. Om een doos met foto's van vroeger op te zoeken. En daar doorheen te bladeren. En toen vroeg hij ook aan haar, aan zijn vriendin, van herken je iemand? Ja, nou ja, je voelt hem ook wel aankomen, het kippenvelmoment. Dat was dus zijn oudere broer. Precies tot de moedervlek die niemand anders heeft midden in zijn gezicht. Het overhemd, de kleding die hij toen tijdens het ongeluk aan had. En ook de woorden, de manier van praten en de voorbeelden waren precies hetzelfde. Zelfs zinnen die hij in het ziekenhuis tegen zijn broertje had gezegd, had hij nu op exact dezelfde manier verwoord tegen de vriendin van zijn broertje. En dat zijn zulke magisch mooie verhalen. Kijk, en natuurlijk, wat ik aan het begin al zei, neem je dat met een korrel zout van, hé, hey, lezen het eigenlijk op een forum, in een gesprek, op online. Hoeveel is het waar? En ook al zit iemand recht tegenover je met dit soort dingen. Nou. En toch heeft dit verhaal een randje van kloppendheid. En heeft het de lading, en zeker met hoe diegene het schreef, zoveel emotie, het was zo puur, zo echt. En er zijn zoveel mensen, waaronder ook ikzelf, die zoveel bizarre, bijzondere dingen meemaken die niet kunnen. En toch eigenlijk gewoon daadwerkelijk echt zijn en wel kunnen. En dat is mooi. En dat brengt me naar een ethisch vraagstuk. En die vind ik een interessante om gewoon te delen, omdat die eentje is om over na te denken. Het begint even heel anders, het begint met roken. Mensen, of tenminste de wetenschap, heeft onderzocht wanneer jij moet stoppen met roken om je lichaam genoeg tijd te geven om te herstellen, zodat je nog even oud kan worden als voordat je begon met roken. En ja, dat onderzoek zit degelijk genoeg in elkaar. Er zitten wel wat haken en ogen aan. Maar waar het op neerkwam, was dat als jij voor je, wat was het, 30ste? Voor je 30ste stopte met roken, als jij tussen je 20ste en je 30ste gerookt had, en je stopte met je 30ste met roken, had jij een behoorlijk grote kans dat jouw lichaam zich volledig zou herstellen en jij dus geen jaren van je leven af zou slijten door te roken. Prachtig mooi nieuws. Maar ze hadden bij dit onderzoek een vraagstuk. Wat als we dit groot naar buiten gaan brengen? Dat kan heel tof zijn. Kan heel goed zijn, want mensen die roken en rond de 30 zijn, die krijgen daardoor een extra prikkel om tijd te stoppen. Nou, dat is natuurlijk zeer waardevol en zeer goed. Maar er zullen ook jongeren zijn die denken, ach, als ik voor mijn 30ste stop, is er niks aan de hand. Dus ik kan prima nu gaan roken. Maar ja, stoppen met roken is niet altijd even makkelijk. En het is sowieso, in die zin natuurlijk sowieso niet goed voor je gezondheid. Dus ze hebben van die vraagstukken met bepaalde onderzoeken van gaan we dit naar buiten brengen? Aan de ene kant ja, want het kan mensen motiveren om te stoppen met roken. Maar ook nee, want het kan er ook juist voor gaan zorgen dat mensen gaan roken. Omdat ze denken dat ze toch wel voor die tijd kunnen stoppen en dat er dan niks aan de hand is. Ja, zo heb ik ook mijn vraagstuk met eigenlijk hebben we best wel veel, al is het ervaringsbewijs, maar we hebben best wel veel bewijs dat er meer is dan dat we zien. Laten we het zo stellen. Laten we niet invullen wat wij denken dat er is, maar dat er meer is dan dat we zien. En dat er toch wel iets is na de dood. Daar zijn we, hebben we allemaal wel iets van meegekregen. Of heel veel van ons. En dat is ontzettend veel bewijs als je dat goed uit elkaar zou zetten. En volgens mij hebben ze het ook al een keer bewezen. Maar dat maakt niet uit. Maar stel je nou voor dat ze het leven na de dood en een mooi leven na de dood echt bewijzen dat je er veilig bent, dat er alleen maar liefde is. En het zou echt gegrond bewezen zijn. Dat zou heel veel mensen rust geven. Maar ik denk ook, en dat is ook een vraagstuk daarbij, dat er heel veel mensen daardoor uit het leven zouden stappen. Want als jij weet dat je dan veilig en goed terechtkomt, en je hebt het zwaar, echt ontiegelijk zwaar, en ik voor ze natuurlijk nu heel zachtjes. Dus ik denk ook dat sommige dingen daardoor een beetje achtergehouden worden, omdat er meerdere dingen kunnen gebeuren. En daar kunnen wij weer wat van vinden. Maar dat zijn de keuzes die de onderzoekers maken en de mensen die daarover gaan maken. Maar zo'n goede om af en toe ook bij stil te staan, denk ik in ieder geval. Ik denk dat er heel veel al bewezen is. Maar dat we er ook heel voorzichtig mee zijn om dit soort redenen. En natuurlijk gaat er ook heel veel op andere plekken ook niet zo goed. Maar dit vind ik wel hele mooie dingen. Hele interessante dingen ook. Dus dat wilde ik gewoon even met je delen. Want dit was ook niet iets wat ik ergens aan kan koppelen. Maar wat wel kippenvel krijgend is. En wat gewoon heel erg mooi is en leuk is. En wat ik ook gewoon belangrijk vind om te delen. Eén laatste dingetje voor deze aflevering is heel iets anders. En dat is iets om voorzichtig mee te zijn. Iets wat ik gewoon mee wil geven. En niet om een negatieve klank te geven, want ik ervaar het niet als negatief, maar meer als dit is de realiteit en hier mogen we ons bewust van zijn. Even heel iets anders hoor, dus even een punt en weer verder. En dat is dat we ons ervan bewust mogen zijn dat heel veel wat we overal lezen in het nieuws, maar ook in tijdschriften, en zelfs in artikelen, blogberichten, gevoed kan zijn, het is niet overal zo, maar gevoed kan zijn door wat het meeste geld verdient. En dit past natuurlijk al bij de introductieaflevering van een maand geleden. Heel veel dingen worden geschreven met een titel en met een inhoud waarvan ze weten dat mensen het lezen. En dat je het er ook mee eens bent, dat je ermee kan identificeren. Of dat het je bang maakt, dat kan ook, want dan lees je het ook. Want als er iets gelezen wordt, dan kunnen er advertenties onder staan, dan kan er geld verdiend aan worden. Of, en soms is het niet eens de motivatie om geld te verdienen, maar is het een bevestiging voor de schrijver als het veel gelezen wordt? Dan denken de schrijvers, we zijn goed bezig, want het artikel wordt veel gelezen. En journalisten, als het over journalisten gaat, hebben ook niet altijd de ruimte en de mogelijkheid om alles helemaal goed journalistiek uit te zoeken. Dus daar mogen we beraadzaam op zijn dat wat we lezen, dat we, en het gaat natuurlijk ook over het verhaal dat ik net deelde, dat het goed is om voorzichtig te zijn, omdat er ook andere motivaties onder kan zitten en dat hoeft niet eens per definitie bewust slecht te zijn. We mogen wel alles wat we lezen met de korrels uitnemen. En wat ik daaraan toe wil voegen, is dat als jij bezig bent met het zoeken naar, ja, laten we zeggen, spirituele verhalen, wat bij mij heel veel gebeurt, Is het je dan ook wel eens opgevallen dat je dan overal spirituele verhalen tegenkomt? Want alle algoritmes van YouTube, van Instagram, van TikTok, maar ook van Google zelf en alle advertenties eromheen worden daar dan gelijk op getarget dat jij bezig bent met spiritualiteit en spirituele verhalen zoeken, waardoor je er misschien wel helemaal mee doodgegooid wordt. Maar dat geldt ook als jij bezig bent met bepaalde nieuwsberichten of met bepaalde theorieën over wat er gaande is in de wereld. En het hoeft niet eens complottheorieën te zijn, daar heb ik het niet over. Maar als jij een theorie hebt van, nou, ik denk dat dit en dit aan de hand is en je gaat er naar op zoek, dan gaat het algoritme zich daarop aanpassen, overal, over het hele internet heen. Alle social media. Maar ook de mensen om je heen gaan zich er vaak mee bezighouden als jij erover praat. Want we steken elkaar gewoon aan, zo werkt het gewoon. En daardoor kan het lijken dat het idee wat jij hebt, dat iedereen zo denkt. Of wat jij bang bent dat er in de wereld is, dat dat er echt zo is. Want je krijgt alle nieuwsartikelen, alle theorieën, iedereen die daarmee bezig is, krijg jij te zien, krijg je voor je neus geschoteld. Ik heb bijvoorbeeld de periode gehad waarbij ik echt dacht van, ja, iedere relatie heeft ruzie. Dat kwam in mijn omgeving heel erg voor en dat is ook wel heel lang geleden hoor. Maar ja, dan ga je zoeken naar, ja, waarvoor gaan mensen uit elkaar, waarvoor matchen dingen niet, wat is er aan de hand? Ja, daar werd ik helemaal mee doodgegooid met advertenties voor Second Love. Met artikelen van Psychologie Magazine over vreemdgaan. En heel mijn als ik mijn mobiel heb, dit alles bestond uit relatieproblemen, waardoor je het idee hebt dat iedereen relatieproblemen heeft. Dus het algoritme past zich aan op wat we zoeken. En heel veel mensen, en ook op nieuwssites en overal, zijn bezig met lezers trekken en lezers geven wat ze denken dat ze nodig hebben. Maar het is niet altijd wat we nodig hebben. We lezen gewoon dingen of uit angst of omdat we het ermee eens zijn. Of omdat het ons juist boos maakt. Emoties triggert. Dus wees daar bewust van. Oké. Hier ga ik hem afronden, mooi mens. Ik wens je een hele mooie dag toe.